Allen, hartelijk welkom in deze dienst, in het bijzonder de jongelui tussen de 12 en de 18 jaar. Deze dienst staat in het teken van de opening van het winterwerk en de preek is in het bijzonder op jullie afgestemd. Fijn dat jullie er zijn. Vanmiddag begint de dienst om 16:30 en dan hoopt dominee Aan van der Weert voor te gaan. Zondag 20 september zijn de diensten om 10:00 en 16:30. S'morgens hoop ik zelf voor te gaan in een doopdienst en s'middags gaat dominee Van Blijdenveen voor. Er zijn een aantal mededelingen. Donderdag 10 september is bij Helma en Karel Boonzaaier een dochter geboren. Anna Catharina Willemijnen. Het zusje van Naomi, Lucas en David heet Anna. Moeder en dochter maken het goed. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Richard en Janneke van Herk voor hun dochter Nora. En deze doopbediening zal volgende week zondag in de morgendienst plaatsvinden. Na deze dienst straks is bij de uitgang de nieuwsbrief beschikbaar. De gisteren gehouden actiemarkt heeft een bedrag opgebracht van €5600, waarvan €1400 bestemd is voor Stichting Ontmoeting. Hartelijk dank. En we danken de heren dat dit zo'n mooi bedrag heeft opgeleverd. Er is de gelegenheid om namen in te dienen voor twee vacatures binnen de kerkenraad. Er zal een vacature ontstaan voor diaken en een voor ouderling. Ik verwijs u verder naar de nieuwsbrief. Daar staat uitvoerig in beschreven wat u kunt doen, hoe u namen kunt inleveren, wie er aftredend zijn enzovoort. Dus ik verwijs graag naar de nieuwsbrief. En voor alle genoemde toekomstige data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de stichting Steun Messias Beleidende Joden. De tweede is voor de kerk. En de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 17. En daarvan de versen 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij van struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Vers 3 en ook vers 8 uit Psalm 17. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft. En laten wij in aansluiting daarop zingen Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, het eerste vers, dat zingen wij in antwoord op de wetslezing en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen we danken voor de geboorte van Anna Boonzaaier. We willen ook bidden voor mevrouw Marianne Verhoeven. We weten dat ze bezig is met de kuur die in totaal ongeveer een half jaar duurt. Ze is nu halverwege. Ze is net afgelopen week met de vierde kuur, vier van zes, begonnen. En ze heeft een scan gehad die wijzen uit dat de situatie redelijk stabiel is. Maar goed, genezing is, hebben de artsen gezegd, niet mogelijk. Dus we willen opnieuw voor haar ook bidden. We willen bidden voor de opening van het winterwerk. Alle bezigheden die in de gemeente weer gaan plaatsvinden. Laten we samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere trouwe, eeuwige God. U danken wij op deze zondagmorgen in de nazomer. U brengt ons hier in uw huis te samen. We hebben de vrijheid en de vrede om bijeen te komen. Het is bij ons zo anders dan bij vele, vele christenen op deze wereld die in het geheim moeten samenkomen of niet eens bij elkaar kunnen komen, omdat er bedreigingen zijn, omdat er vervolging is, omdat er verboden zijn, omdat ze angstig zijn voor wat hen boven het hoofd kan hangen. Heere, wat een voorrecht, wat we nauwelijks beseffen, dat elke zondagmorgen de deuren openstaan en we als gemeente bijeen mogen komen, onze kinderen mee kunnen nemen en in vrijheid naar uw woord mogen luisteren. Heer, we bidden u dat wij met des te meer verlangen uw woord tot ons nemen en dat wij van deze gelegenheid die u ons schenkt gebruik zullen maken. Heer, we bidden ook voor de jongeren in onze gemeente. Als deze dienst staat in het teken van de opening van het winterwerk en de preek speciaal gericht zal zijn op jongelui tussen de 12 en de 18 jaar. Ze zijn nog jong, ze hebben het leven voor zich als u hen spaart. En we bidden u dat zij zullen luisteren en de vraag van deze preek mee zullen nemen als God jou roept. Heren, we bidden u dat u uw kerk bouwt, de kerk van de toekomst, uit de kinderen van de gemeente. Dat u ze vroeg roepen. Geef dat zij op jonge leeftijd dat verlangen in hun hart mogen hebben om u te volgen, o Heere Jezus Christus. En dat u daarmee ook laat zien dat u doorgaat van geslacht tot geslacht om uw kerk te bouwen. We bidden voor het winterwerk dat gaat beginnen. We bidden voor de verenigingen die weer gaan starten. Heere, zegen al dat werk als we samenkomen, als mannenvereniging, als vrouwenvereniging, als de jeugdverenigingen bijeenkomen, als de kinderclub bij elkaar komt. Zegen al dat samen zijn. We bidden voor de catechisaties. We danken u, Heere, dat er tientallen jongeren mogen zijn die naar de catechisaties hopen te komen. Zegen alle catecheten en de assistenten die daarbij betrokken zijn. Heere, laat het zaad van uw woord in de harten gestrooid mogen worden. En we bidden dat we een rijke vrucht daarvan mogen zien. We bidden voor het bezoekwerk dat mag gebeuren in onze gemeente. We danken u daarvoor, Heere, dat we elkaar mogen opzoeken, dat we met elkaar mogen spreken, dat we naar elkaar willen omzien. Heere, zegen ook dat. Wat kan het soms als mensen verdriet of moeite hebben of oud geworden zijn? Wat kan het leven soms zwaar zijn? En dan is het goed om te beseffen dat we de warmte van een gemeente om ons heen hebben. Mensen die ons zien en voor ons bidden. Zegen dat werk. Heere, gedenk de ambtsdragers die de huisbezoeken weer zullen gaan aanvangen. Om in de huizen te spreken over God en zijn dienst. Om te praten met de ouders en met de kinderen. Met de vraag wat de prediking voor vrucht doet in het leven. Wat het woord van God in ons bestaan uitwerkt. Heere, zegen ook dat. Tevergeefs bouwende bouwlieden als de Heere het huis niet bouwt. We bidden voor de Bijbelkringen. Wat is het een voorrecht dat we bij elkaar mogen komen in kleine verband, elkaar mogen kennen, elkaar in het hart mogen zien, elkaars vragen en vreugde mogen horen en mogen delen. We bidden voor de CE-cursus die weer gaat beginnen. Zegen ook dat, Heere, belangrijk werk als de grondwaarheden van het evangelie eenvoudig en krachtig worden uitgelegd aan mensen die het verlangen hebben om meer daarvan te weten. Zegen dat, de mensen die het bezoeken en de mensen die het leiden, Heer, we zien op tot u. Zoals een knecht ziet naar de hand van zijn Heer, zo zien wij op tot u. We bidden om uw genade en uw kracht. Want wij kunnen dat niet. Het is een geestelijk werk dat u door uw geest verricht. Maar Heer, we danken u dat u die belofte gegeven hebt. We bidden dat ook deze komende maanden de kracht en rijkdom van uw evangelie mag zichtbaar worden in de harten van verloren mensen. We danken u, Heere, voor de geboorte van Anna, dat alles goed ging, dat u ook het leven van Helma gespaard hebt. Heere, wat een vreugde is dat, als u een gezond kindje geeft. We danken u daarvoor. Geef dat de ouders hun kind en kinderen op u mogen werpen. En dat van al hun kinderen mag gelden, dat van de buik van een moeder aan het waar is dat u hun God bent. Zegen hen in de opvoeding. Wilt u voor hen zorgen en hen ook tot een zegen stellen. We bidden voor Marianne Verhoeven die de kuren gedeeltelijk achter zich heeft, maar ook nog een aantal kuren voor zich heeft. Soms is het moeilijk en zwaar als ze ook de lichamelijke gevolgen ondervindt en als ze merkt hoe de ziekte beslag kan leggen op tijd, op gedachten, op aandacht. En toch, Heere, we bidden dat zij door alles heen, juist ook nu in deze periode, haar hart mag richten op u, de levende God, en op uw woord en uw belofte. Want we houden zo weinig over. Als we de afbraak van ons lichaam ondervinden, geef Heere dat zij u overhoudt en op u alleen zal steunen. Op u, Heere Jezus, die gezegd hebt, ik ben dood geweest en zie ik leven. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Help haar ook in de komende periode. Geef volharding, geef kracht en moed om door te gaan. En dat zij bidt om de zegen van u over de medische handelingen die plaats zullen vinden. We bidden voor de collecten in deze dienst. In het bijzonder bidden we voor de Messias beleidende Joden, maar we bidden, Heer, voor het hele Joodse volk. We weten dat er rijke beloften in uw woord zijn voor hen en we vragen u dat u ze tot vervulling zult brengen en dat vertrouwen wij ook. Maar als zij zullen komen tot het geloof in de Messias, dan zal dat voor de wereld zijn ons het leven uit de doden. Wat een zegen en wat een overvloed zal dat teweeg brengen, Heer. We bidden daarom en geef dat de Joden die nu Jezus als Messias beleiden een voorbode mogen zijn van de grote oogst. We danken u voor de actiemarkt die gisteren gehouden is. We danken u voor alle inzet die er mocht zijn van veel vrijwilligers. En we bidden u, Heere, dat u het bedrag dat bijeen is gebracht zegent voor Stichting Ontmoeting. Voor de dakloze naasten, ook in onze stad, in Rotterdam. Maar ook voor het geld dat bestemd zal zijn voor ons als gemeente. Heere, geef dat we niet onszelf ermee bedoelen, maar de opbouw van uw koninkrijk. En dan bidden we ook, Heere, dat het daartoe mag dienen. Geef dat wij ook vrijmoedig zijn en vrijwillig in het geven van onze gaven, zodat het werk in uw koninkrijk voortgang mag vinden. Heb dank, Heere, ook voor het evangelisatiewerk dat gisteren op de markt mocht plaatsvinden. Er zijn allerlei gesprekken gevoerd en we raken de levens van mensen een kort ogenblik aan, maar u overziet hun bestaan. We bidden dat het zaad dat gestrooid is in hun harten zal ontkiemen en vruchten voortbrengt. Heere, zo zien wij op tot u, ook in deze dienst. Wij belijden u dat er bij ons niets is op grond waarvan wij kunnen pleiten. Uw heilige wet die wij hoorden, laat ons zien wat u vragen mag, maar laat ons ook zien wat wij ook deze week niet gedaan hebben. En daarom, Heere, ontferm u over ons. Zie op ons neer in uw genade door de Heere Jezus Christus, in wie wij mogen weten dat u onze gebeden hoort en verhoort. Dat vragen wij ook voor deze dienst uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen een gedeelte uit 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Het is wel een erg kort stukje vanmorgen, het zijn maar 3 versen. En dit hele gedeelte zal ook de tekst voor de prediking zijn. Maar het is de moeite waard om daar eens wat langer bij stil te staan. 1 Koningen 19, vers 19, 20 en 21. In het volgaande gedeelte van dit hoofdstuk ging het over Elia, die ontmoedigd was en uitgeput, maar God spoort hem aan om door te gaan. En die geeft hem een aantal opdrachten om een aantal mensen te gaan zalven. En een daarvan is Elisa. Hij moet Elisa gaan zalven als profeet. En daar begint dit gedeelte mee, die hij in vers 19 is uiteraard Elia. We lezen hier het woord van God. Zo ging hij, Elia, vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat. Die ploegde met 12 juk runderen voor zich heen en hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij vlieg de runderen en liep Elia na en zei, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Daarna zal ik u navolgen. En hij zei tot hem, ga keer weer, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weer van achter hem af. En hij nam een juk runderen en slachtte ze. En met het gereedschap van de runderen zoot hij hun vlees. Hij braadde het vlees, het welk hij aan het volk gaf, en zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover de lezing van de schrift en de tekst is zoals gezegd het hele gedeelte 19, 20 en 21. Wij schrijven boven de preek als God jou roept. Als God jou roept. Ja, wat gebeurt er dan? 3 gedachten zijn er waar we bij stilstaan. Of 3 vragen zou ik je willen stellen. De eerste vraag is deze. Sta jij open voor Gods roeping? De tweede vraag. Besef jij wat roeping inhoudt? En de derde vraag, weet jij wat roeping oplevert? 3 vragen, gaan we samen over nadenken, jongens. De eerste vraag is deze, sta jij open voor Gods roeping? Sta je ervoor open? De tweede, besef jij wat roeping inhoudt? Je kunt op die eerste vraag misschien zeggen, ja, ik sta er wel voor open, maar dan komt er een tweede vraag. Weet je wat dat inhoudt? Dat is niet niks als je geroepen wordt. Dus dat is de tweede vraag. Besef jij wat roeping inhoudt? En ten derde, weet jij wat roeping oplevert? Hoe is dat om geroepen te zijn? Hoe ervaar je dat? Brengt dat zorgen mee of vreugde? Weet jij wat roeping oplevert? We gaan zingen als inleiding. En we doen dat uit de morgenzang. De morgenzang, de versen 3 en 4. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. Zie op ons neder in genaam, dat ons werk voorspoedig gaat. Laten we dat samen zingen. De morgenzang, vers 3 en 4 als inleiding op de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, boven de preek schrijven wij als God jou roept. De eerste gedachte is deze, sta jij open voor Gods roeping? In de voorbereiding moest ik denken aan alweer heel wat jaartjes geleden. Ik zat op kamers, ik was een student en we zaten met z'n drieën in een studentenhuis. Er was een jongen die studeerde diergeneeskunde en die was aan het einde van zijn studie in wat dan heette co-schappen. Maar dat betekende dat hij altijd klaar moest zijn om, als het nodig was, naar de universiteit te gaan. Als er een operatie was, een koe of een paard of een hond, en er was een dier binnengekomen, dan moest hij daar zijn. En het was in de tijd dat we nog geen mobiele telefoons hadden. Hij had een pieper. Een buzzer noemde die dat, geloof ik. Dus dat was een apparaatje dat een signaal afgaf. En dan wist hij, als dit apparaatje afgaat, dan moet ik mijn fiets pakken en als een haast naar de faculteit. Want binnen 15 minuten moet ik daar zijn. Anders is het misschien te laat. En deze jongen was altijd klaar om als nodig was te gaan. Of het overdag was, hij was aan het studeren, dan ging zijn pieper, weg was hij. Of midden in de nacht lag hij naast hem, naast zijn bed op een kastje. Als de pieper ging, stond hij naast zijn bed en dan ging hij. Ik kan me nog herinneren dat we een keer aan het eten waren. En dat was een jongen die nogal veel at. Had een groot bord vol met macaroni voor zich staan. En toen ging zijn pieper. Hij dacht, ja, dat kan wel een avond duren. Als het een lange operatie is, misschien heb ik uren geen tijd om te eten. Dus als een haast at hij dat hele bord macaroni naar binnen. Want hij moest daar naartoe, binnen 15 minuten. De jongen was altijd alert, altijd paraat. Altijd hield hij er rekening mee dat hij opgeroepen kon worden. Dat hij weg moest. Wij vinden in dit gedeelte in de Bijbel ook iemand die geroepen wordt. Elisa. Elisa is bezig op het land van zijn vader. En er staat in dit gedeelte dat hij ploegde met 12 juk runderen. En hij loopt bij het 12e. Zijn vader had een groot boerenbedrijf. Ja, wij zouden nu zeggen 12 tractoren had hij. 12 juk runderen, 2 runderen naast elkaar die de ploeg trekken. En dat ging dan zo achter elkaar, de eerste en dan de tweede, daarachter de derde, vierde. 12 op een rij. En hij loopt bij de 12e helemaal achteraan. Hij is de voorman. Hij overziet alles. Hij heeft de leiding. Elisa is de bedrijfsleider. Hij heeft dus een prachtige toekomst voor zich. Het bedrijf van zijn vader zal hij overnemen. Hij heeft de capaciteiten om dat te doen. Dus een mooie toekomst. Geld genoeg. Het gaat goed. Het bedrijf loopt. Maar er komt een man aanlopen. Elia, de profeet. Wellicht kent hij hem wel. Iedereen in Israël kende Elia wel. En deze man die komt naar hem toe lopen en die pakt zijn eigen profetenmantel en die gooit hem om de schouders van Elisa. Zonder een woord te zeggen. Maar Elisa, onmiddellijk voelt hij en beseft hij wat dit betekent. Hij moet de opvolger worden van de profeet Elia. Hij zal zelf profeet moeten worden. Onmiddellijk, plotseling. Dat lijkt voor ons onverwacht, toch? Hij is midden in zijn werk bezig. Hij heeft er geen rekening mee gehouden dat dit kan gebeuren. Ja, het gebeurt niet helemaal onverwacht. Er zijn twee dingen die wel belangrijk zijn. Eerste is, als je iets daarvoor kijkt, in hoofdstuk 19 vers 16, dan zegt God tegen Elia, daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël, en Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. Dus kijk, voor Elisa was dit onverwacht, maar voor God niet. God had dit al lang bepaald, vastgelegd. Dus God wist dit, het was voor God niet onverwacht. En ik denk, en dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken in mijn eerste gedachte, Elisa was hier op een bepaalde manier op voorbereid. Hoe weet ik dat? Wel, dat zie ik uit dit gedeelte waar hij meteen bereid is om mee te gaan. Dus ik denk dat hij innerlijk al vaker de gedachte heeft gehad, zou God mij misschien roepen tot wat anders dan bedrijfsleider? Heeft God een andere taak voor mij? Zou ik dat willen? Zou ik daartoe bereid zijn om dat te doen? En als dan opeens dit moment komt, dan is hij bereid. Het is net als die jongen die ik net noemde, die student diergeneeskunde. Waar hij ook mee bezig was, maar hij wist het. Het kan zijn dat ik alles moet laten vallen en dat ik iets anders moet doen. Dat heeft Elisa ook. Hij is bereid om te luisteren naar de stem van God als God hem roept. En daarom volgt hij Elia onmiddellijk. Op diezelfde dag gaat hij met hem mee. Nou, nu de vraag aan jou. Ben jij bereid om God te volgen? Als God jou roept, ben je er klaar voor? Ben je bereidwillig? Zou je meegaan? Of houd je daar helemaal geen rekening mee? Want het kan zijn dat in jouw leven, jongens, kan zijn dat in jouw leven ook op een dag, voor jou misschien onverwacht, toch die roepstem van God klinkt. En zegt, ik roep jou, volg mij. Wat doe je dan? Is dat voor het eerst dat je nadenkt over roeping? Of is dat iets waar jouw hart innerlijk voor klaar is? Nou, waarom houd ik deze preek voor jullie? Ik heb gezegd, jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Nou, ik denk, hoe jonger, hoe beter. Hoe jonger jij voorbereid bent. Misschien ben je 14 of 16 of 18, hè, en je bent bezig op school. En je moet je keuze maken. Zal ik Duits kiezen of wordt het toch maar Frans of liefst allebei niet. Je bent aan nadenken, welke kant wil ik op? Wat voor vak wil ik kiezen? Welk beroep wil ik gaan doen? Wat is mijn toekomst? Wat voor werk? Ja, maar misschien roept God jou wel. Houd je daar rekening mee? Of is alles wat je waar je mee bezig bent en al je plannen, gaat het alleen maar over jouw eigen plannen en jouw eigen gedachten? Ik kan jullie vertellen dat toen ik zo oud was, ik daar nog nooit over nagedacht had dat God mij misschien wel zou roepen. En toen God mij riep, was ik er eigenlijk niet op voorbereid. Het heeft heel wat jaren geduurd voordat ik werkelijk die roeping gekregen heb en daar gehoor aan mocht geven. En ik zal jullie vertellen, jongens, ik heb zo vaak gedacht, en nog wel, was ik maar eerder bereidwillig geweest om de roeping van God te horen. Toen ik hier dominee werd in Kralingse Veer, was ik 36 jaar. En ik denk wel eens, als ik eerder bereidwillig was geweest, was ik misschien wel 10 jaar eerder dominee, had ik 10 jaar eerder dominee kunnen zijn. Als ik terugkijk, ik zal niet zeggen dat het verloren jaren zijn geweest, maar ik denk wel vaak, had ik maar eerder met deze roeping mogen beginnen. En daarom zeg ik dat tegen jullie, jongens. Hoe eerder je erover nadenkt, hoe vroeger je die vraag toelaat, hoe beter het is. Hoe vroeger jij geroepen wordt, tot hoe meer zegen je kunt zijn. Laat ik er wel bij zeggen dat dat niet betekent dat je alleen maar geroepen kunt worden als je dominee moet worden. Dat is niet zo. Dat kan wel, maar hoeft niet. Er was eens een keer een koning in Duitsland, 1000 jaar geleden. Maar die man die was zo druk, hè. Alles van zijn van het rijk kwam op hem af en allemaal zorgen en allemaal dingen waar hij mee bezig was. En hij dacht, ik kan God nauwelijks dienen. Ik ben zo druk. En dan weer is er hier oorlog en dan moet ik daar weer ingrijpen en dan moet ik daar weer. En hij had een plan. Hij ging naar het klooster. Hij ging naar het klooster. In die tijd had je nog kloosters, hè, was voor de reformatie. En hij ging naar de abt, de baas van het klooster, en hij zei, ik denk dat ik stop met koning zijn. Ik wil monnik worden. Ik wil klooster ingaan. Ik wil de hele dag bezig zijn met God. En die abt die keek hem aan en die zei, bent u bereid, koning, om de stem van God te gehoorzamen als hij iets tegen u zegt? Ja, zegt die koning, daarom ben ik hier. Zegt u mij wat ik moet doen. U bent voor mij de stem van God. Nou, zegt de abt, koning, draai maar om. En ga terug. Want God roept u om koning te zijn. En ging terug. Dus allerlei taken en ambten kunnen een roeping zijn. Het is dus niet zo dat jij dominee zou moeten worden. Dat is niet de vraag, dat jij jouw roeping kiest, hè? God bepaalt jouw roeping. Maar sta je open voor welke roeping dan ook? Welke roeping dan ook? Ben je bereid? Ben je daarop voorbereid als God jou roept? Misschien zijn er onder ons jongens die er inderdaad dominee moeten worden. Of zendeling. Of evangelist. Of misschien word je later, jongens, ouderling of diaken. Of de meisjes, misschien heb jij een roeping om moeder te zijn. Misschien heb jij een roeping om later pleegkinderen in huis te nemen. Dat kan een roeping zijn. Sta je ervoor open? Misschien heb jij een roeping om mensen in je omgeving, nu al, dat kan ook als je 15 bent hoor, eens op te zoeken, aandacht te geven, niet te vergeten. Sta je open voor Gods roeping? Elisa stond ervoor open. Jij ook. Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte. Besef jij wat roeping inhoudt? Ja, dat moet je dan wel weten natuurlijk. Wat is roeping? Wat gebeurt er met jou en met jouw leven als God jou roept? Als we dit gedeelte lezen, hè, dan wordt wel duidelijk dat een roeping niet iets is wat je er nou bij doet. Dat Elisa zei, nou, ik ben bedrijfsleider. Ik ben opvolger straks van mijn vader. Ik moet dit grote boerenbedrijf gaan runnen. En, nou, ik wil ook wel profeet zijn. Dat doe ik gewoon allebei. Overdag bedrijfsleven en 's avonds profeet of zo. Ja, dat gaat niet, hè. Dat gaat niet. Je kunt een roeping er niet zomaar even bij doen. Het vraagt al zijn aandacht op. Het is niet een deeltijdroeping. En dat beseft Elisa heel goed. Want kijk eens wat hij doet. Hij gaat terug. In vers 21 staat er. Ze keerde hij weder van achter hen. En hij nam een juk runderen. En slachtte ze. Dus die twee runderen. Wat zijn kapitaal was in het bedrijf. Die slacht hij. Ze waren een hoop geld waard. Maar hij slacht ze en hij neemt die ploeg en die hakt hij in mootjes en dan maakt hij vuur van en daarop braadt hij dat vlees. Dus hij verbrandt zijn ploeg achter zich. Ja, ons spreekwoord zegt je schepen achter je verbranden. Hij zou hebben gezegd mijn ploeg achter mij verbranden. Dus dat laat zien dat hij daar afstand van neemt en dat hij erkent het is voorbij. Het is voorbij. Ik ben geen bedrijfsleider meer. Ik ben geen opvolger meer. Ik ben geen boer meer. Ik ben profeet. Hij sluit het radicaal af. Door die ossen te slachten. En door de ploeg te verbranden. En hij weet, nu ligt mijn roeping ergens anders. En hij neemt dan ook afscheid van zijn vader en moeder. Hij gaat naar ze toe. Hij vraagt het eerst aan Elia. Vers 20, hij verliet de runder. Hij liep Elia na en zei, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Elia, mag ik nog een keer mijn vader en moeder gedag zeggen? Afscheidskus geven? Want als ik meega, misschien zie ik ze nooit meer terug. En Elia die zegt, ga een keer weer. Maar wat heb ik u gedaan? Dat betekent eigenlijk, ja doe dat maar. Het is je eigen keuze. Ik leg dat jou niet op. Elisa. Het is geen verplichting wat moet omdat ik dat vraag. Je moet dat zelf willen, Elisa. Het moet je eigen keuze zijn. In het Nieuwe Testament trouwens vinden we een vergelijkbare situatie. Er komt een man bij Jezus en die zegt, Jezus, ik wil u volgen. Maar sta mij toe dat ik eerst nog afscheid neem van mijn vader en moeder. En dan zegt Jezus, nee dat kan niet. Niemand die achterom ziet, die is geschikt voor het koninkrijk van God. Die twee situaties lijken op elkaar, Elisa hier en die man bij Jezus in Lucas 9. Maar er zit iets verschil in, een belangrijk verschil. Die man die bij Jezus komt, hè, die zegt, ja Jezus, ik wil u wel volgen, maar geef me nog even tijd, even nog afscheid nemen. Hij is bezig om zijn roeping uit te stellen. En hij zoekt naar mogelijkheden om het, ja, om nog een dag extra te hebben dat hij niet Jezus hoeft te volgen. En zijn hart is eigenlijk vol met weemoed. En hij zucht erbij, zeg maar, ja. Dan moet ik Jezus volgen. Nou, vooruit. Maar ik wil nog mijn ouders gedag zeggen. Dus hij wil die roeping voor zich uitschuiven, wegschuiven, uitstellen. Liever morgen dan vandaag. Liever overmorgen dan morgen. En dan zegt Jezus, dat kan niet. Dat gaat niet. Maar Elisa is wel innerlijk bereid. Elisa staat ervoor open. Elia zegt tegen hem, doe het, ik dwing je niet. En dan gaat hij naar zijn vader en naar zijn moeder. En hij geeft ze een kus. En hij zegt tegen ze, dag vader, dag moeder. Misschien zien we elkaar nooit meer. God roept mij. Maar ik ben bereid om die roeping te gehoorzamen. Nou, wat ben jij bereid om op te geven als God jou roept? Waar ben je bereid op te geven? Ben je misschien bereid om van studie te veranderen? Je bent begonnen met een studie die, ja, die je prachtig vindt, maar als God jou roept, ja, dan doe ik dat er wel bij. Ja, dat gaat niet. Dat kan niet. Ben jij bereid om misschien je verkering uit te maken, omdat die jongen, dat meisje waar je nu verkering mee hebt, jou tegenhoudt in jouw roeping? Zou je dat ervoor over hebben? Zou je bereid zijn om te verhuizen of misschien wel te emigreren, te vertrekken naar een ver en onbekend land? Ben je bereid om je geld en je bezit los te laten als God jou roept? Of wil je alleen maar geroepen worden als het lekker comfortabel is en je er veel mee verdient? Ik denk niet dat dat samengaat. Ben je bereid om jouw dromen en jouw verlangens op te geven en los te laten? Jongens, misschien heb je altijd wel gezegd, ik word piloot. Maar als God jou roept om zendeling te worden, kun je geen piloot meer worden. Ben je bereid om dat toe te geven? En te zeggen, als God mij roept. Ja, zeg je, maar moet dat nou zo radicaal? Moet dat nou zo? Luister eens jongens wat Jezus zegt. Ieder van u die niet verlaat alles, alles wat hij heeft, kan mijn discipel niet zijn. En dan nog iets. Er staat in 2 Koningen 3 iets over Elisa beschreven. Dan komt hij bij de koning en dan zeggen de mensen, kijk, dit is Elisa. Elisa die water giet op de handen van Elia. Nou, zo ging dat blijkbaar dus. Elia die was ergens. En Elisa was bij hem. En Elia zegt, Elisa, haal eens een kan met water. Ik wil even dat je mijn handen schoonmaakt. En dan moest hij water eroverheen gieten. En dan kon Elia zijn handen schoonmaken. Ja, dat is toch simpel werk. Dat is toch onbelangrijk. Stel toch niks voor. Ja, nou, dat hoorde bij zijn roeping. Het was niet dat hij de beroemde Elisa werd, waar iedereen voor boog. Nee, dat is Elisa die water giet op de handen van Elia. Hij werd er niet beroemd mee, hij werd er niet rijk mee. Een roeping is niet iets waar jij respect en waardering en eer voor krijgt. Ben je bereid om nederig werk te doen als God jou daartoe roept? Besef jij wat roeping inhoudt? Laat ik eens 2 voorbeelden geven. Er was een beroemde professor in Utrecht in de 17e eeuw. Fuchsius heette die man. En er kwamen dominees en theologen uit Zwitserland. En die kwamen helemaal op reis naar Nederland, naar Utrecht, want zij wilden Fuchsius een keer ontmoeten en spreken. Die man was zo verschrikkelijk geleerd. Die man die wist zoveel. Zij kwamen op bezoek. Nou, daar kwamen ze aan in Utrecht. Maar ga je hem zoeken? Ze gingen naar hem thuis. Nee, Fuchsius is er niet. Zou die misschien in de kerk zijn? Ze gingen naar de kerk. Fuchsius is er niet. Zou die misschien op de universiteit zijn? Ze gingen naar de universiteit. Hij is er niet. Waar is hij toch? Waar kunnen ze hem vinden? Weet je waar ze hem vonden? In het weeshuis. Met al die kindertjes daar die geen vader en geen moeder meer hadden. Onbelangrijke kinderen. Maar daar zat Voetjes zo in de kring met de kinderen. En dan gaf ze catechisatie. Deze man die was geroepen ook voor weeskindertjes. Was hem niet te nederig en onbelangrijk. Daar vonden ze hem. Prachtig. Nog een voorbeeld, er was in Engeland een professor. Lewis heette deze man. Een beroemde man. Veel boeken geschreven. Maar die kende een jongen. Misschien bij hem uit de straat of zo. Of uit de kerk, ik weet het niet. En die jongen die kon niet zo goed leren. Kon eigenlijk helemaal niet leren. Hij kon geen ABC. Helemaal niks. En Lewis die zei, ik ga deze jongen het alfabet leren. Hij moet toch een beetje kunnen lezen. En elke morgen kwam die jongen bij die beroemde professor Lewis. En die ging hem uitleggen wat de letter A was en wat de letter B was en wat de letter C is. Elke dag weer. Week in, week uit. Maar de jongen kon het niet. Het lukte hem echt niet. Dus op een gegeven moment moest hij maar stoppen. Die professor. Het was hem niet gelukt. Maar dat werk was hem niet te gering. Hij deed het. Nou, dat is een teken van een roeping. Dat je ook nederig bent. Dat je bereid bent om ook die dingen te doen die God vraagt, ook al vinden andere mensen maar raar dat je doet. Nou, misschien zeg je wel, nou, ik ben blij dat God mij niet roept hoor. Stel je voor dat dat mijn toekomst is. Is dat zo, jongens? Hoe weet je dat God jou niet roept? Misschien roept hij jou wel degelijk. Ik zal je eens wat vertellen. We hadden vroeger, toen ik denk een jaar of 7 was, 6, 7 of 8, hadden wij een hele aardige koster bij ons in de kerk. En wij mochten als kinderen om de beurt, na de kerkdienst, de kansel op. En dan mochten we de beker met water pakken en naar de koster brengen. Dat vonden we allemaal erg leuk natuurlijk. Om de beurt mocht dat. Beker water pakken. En toen was ik een keer aan de beurt. Dus ik ging dat trappetje op. Ik ging de preekstoel op. En ik wilde de beker pakken. En toen was er een ander jongetje. Die begon te lachen. En die zag mij daar staan op de preekstoel. En die zei, haha, Gert wordt dominee. En toen zei die koster wat tegen ons allemaal. Hij zegt, daar moet je niet om lachen. Want misschien roept God hem wel. Het is nog gebeurd ook. Had ik toen niet gedacht. Had ik nooit vermoed. Ik heb het altijd onthouden. Misschien roept God jou ook wel. Wie zal zeggen van niet? Het zou kunnen. Ben je dan bereid om dat te doen? Besef je wat roeping inhoudt? Trouwens, kun jij zomaar zeggen dat God jou niet mag roepen? Eigenlijk roept God ons allemaal. God heeft jou geschapen, God heeft jou gemaakt, God heeft recht op jouw leven. Als jij niet geroepen wil worden, dan zeg je eigenlijk, ik wil los van God leven. Van God los. Goddeloos. Ouders, laat ik deze tweede gedachte afsluiten met een woord voor jullie. Vaders en moeders, bid je om de roeping voor jouw kind of kinderen? Dat is een vraag. Er staat in de Bijbel, die tekst die we allemaal kennen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitstoot in zijn wijngaard. Bid je daarom en houd je er wel eens rekening mee dat dat jouw kind zou kunnen zijn die geroepen wordt. Ik ben zelf in mijn onderzoek bezig met te lezen en na te denken over Herman Witsius, een andere theoloog uit de 17e eeuw. En voordat dat jongetje Herman geboren was, voordat hij geboren was, toen zijn moeder nog van hem in verwachting was, hebben zijn vader en moeder al gezegd, als het een jongetje is, is die voor de Heere. Toen al. En is dat grote zegen geweest voor de kerk. Het heeft te maken met zijn ouders die bereid waren om hun kind af te staan aan de dienst van God. Vaders en moeders, houd je er rekening mee dat God ook wel eens jouw kind of jouw kinderen zou kunnen roepen. Dat jij de vader of de moeder van Elisa bent. En dat je zoon of je dochter op een dag tot je komt en zegt: vader en moeder, ik kom u kussen. Ik geef een afscheidskus. God roept mij. En dan ben je dan bereid. Je wilt toch, hoop ik, dat je kinderen God dienen. Je wilt toch dat ze gehoorzaam zijn. Je wilt toch dat je kinderen Jezus navolgen. Toch? Of zou dit te veel gevraagd zijn? Als je kind afstaat aan de dienst. Kijk, je praat met je kinderen als ze op de middelbare school zitten en ze moeten een keuze maken voor een vakkenpakket. Waar praat je over? Wat zeg je? Ja, hoor eens jongen, als je die kant op wil, daar is geen droogbrood in te verdienen. Doe dat maar niet. Ja, maar je zou wel eens dat vak kunnen kiezen. Want dat is goed voor de toekomst. Wil je misschien die studie gaan doen later? Allemaal goed. Maar vader en moeder, praat je ook wel eens met je kind over de roeping van God? Noem dat maar eens. Ben je ook bereid om je kind aan God af te staan? Of gaat het alleen maar over vakkenpakket en studiekeuze en carrière en geld? De roeping van God voor je kind. We gaan naar onze derde gedachte. Weet je wat roeping oplevert? Nou zeg je, ik denk dat ik dat intussen wel weet. Het levert veel stress op en veel onzekerheid en veel verlies. En het is maar een treurige bedoeling. Want je raakt alles kwijt, je weet wat je nu hebt, hè? Maar je weet, ja, als je geroepen wordt, dan moet je gewoon alles loslaten. Alles achterlaten. En je weet niet wat je ervoor in de plaats krijgt. Ja, als God je roept, nou ja, hè? Tegen God kun je niet vechten, dus dan zal dat wel doorgaan. Maar het is eigenlijk toch wel een treurige gebeurtenis als God je roept. Nou, bij Elisa bepaald niet. Wat hij doet is dat hij inderdaad die runderen slacht en dat hij een vuur maakt waar hij dat vlees op braadt. Maar dat wordt geen begrafenismaaltijd, dat wordt een vreugdemaaltijd. Hij nodigt de mensen uit om te komen eten. Het is het begin van een vreugdevolle toekomst. Dit is geen reden tot verdriet, maar een reden tot blijdschap en vreugde. Dat God hem roept. Hij weet niet wat de toekomst op zal leveren en wat hem te wachten staat. Maar hij weet dat God hem roept. En hij is er zo blij en hij is er zo dankbaar voor dat hij een vreugdemaaltijd maakt waar ze heerlijke biefstuk eten. Die runderen, vlees in overvloed. Iedereen mag mee eten. Hij zoot hun vlees, hij braadde hun vlees, staat er, dat hij aan het volk gaf en zij aten. Nou, die vreugde is belangrijk. Weet je wat roeping oplevert? Vreugde. Weet je wat een roeping teweeg brengt? Blijdschap. Dankbaarheid. Ja, soms is het ook wel zwaar, ik zal dat niet ontkennen. Maar dit is toch wel wat de toon zet. Als ik terugdenk aan mijn eigen leven en aan de studie die ik deed. Ik weet het nog goed, ik ging naar mijn eigen predikant toe en ik ging vertellen dat ik ging stoppen met mijn studie. En dat ik theologie wilde gaan studeren. En de dominee zei, ja, zou je dat nou wat doen, joh? Maak eerst die andere studie af. Als je dat nu klaar hebt, dan heb je in ieder geval een diploma op zak, zei hij. En dan, ja, in de toekomst, je weet niet hoe het gaat. En misschien is er wel helemaal krijg je geen beroep. Of misschien komt er wel vervolging en is er helemaal geen gelegenheid, zei hij, om dominee te zijn. Nou, dan heb je in ieder geval nog een diploma en dan kun je dat nog doen en dan... Ik heb niet naar hem geluisterd. Ik heb niet gedaan. Ik ben gestopt. En ik ben theologie gaan studeren. Ik heb er nooit spijt van gehad. Geen moment. Als ik terugkijk op mijn leven, dan ben ik zo dankbaar dat God mij geroepen heeft. En dan voel ik mij zo rijk gezegend. Al is er veel onzekerheid in mijn leven geweest. Er zijn jaren geweest dat ik niet wist wat de toekomst mij brengen zou. En dat ik niet wist wat er komen ging. Maar ik wist dat God mij geroepen had. Als ik nu terug mag kijken, als ik nu vooruit kijk, dan weet ik ook niet hoe God mijn leven gaat leiden. Maar de vreugde en de blijdschap overheerst. Weet je wat roeping oplevert? Niet verdriet en treurnis en tranen en neerslachtigheid, maar vreugde en dankbaarheid. Een voorrecht. Wat een blijdschap als je God mag dienen. Petrus had die vraag ook, hè? Petrus had die vraag ook. Ik zie in zijn gedachten zitten. De kring van de discipelen met hun meester. En ze horen die woorden wat het wil zeggen om Jezus te volgen. En ze zijn er allemaal toch wel een beetje door van slag. Petrus die durft de vraag te stellen. Hij heeft een brok in zijn keel, denk ik. Hij vindt het heel spannend om die vraag te stellen. Meester, zegt hij. Wij hebben alles verlaten. En we zijn u gevolgd. Wat zal er met ons gebeuren? Wat zal ons deel zijn? Wat krijgen wij? Spannende vraag. Wat zegt Jezus? Al wie huizen, of broers, of zussen, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, Elisa, zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en straks het eeuwige leven. Dat zegt Jezus. Nou, jongens, daar kun je toch niet verdrietig om worden. Als je 100 keer zoveel terugkrijgt. Ja, het kost je wat. Het kost je wat. Je moet wat achterlaten als God jou roept. Maar je krijgt 100 keer zoveel terug. En straks het eeuwige leven. De beloning. De heerlijke vrucht van de eeuwigheid. Nou, dat levert roeping je op. Als God jou roept, jongens, dat staat boven de preek. Neem het maar eens mee. Denk er maar eens over na. Praat er maar eens over met je vader en met je moeder. Praat er maar eens over met God. Leg het maar eens voor in het gebed. Zou je dat durven zeggen? Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Heb je meegezongen? Ben je bereid? Als de pieper gaat, zeg maar, net als met die student, ben je er klaar voor? Of laat ik daar maar mee stoppen. Wat betekent het als jij je roeping mist? Als je niet wilt. Als je je eigen leven kiest. Hè? Als God met zijn roeping jou gestolen kan worden. Ik bepaal zelf wel wat ik ga doen. En wat mijn roeping is. Als je kiest voor je eigen dromen. Als je kiest voor je eigen carrière. Als je je afsluit voor de stem van God. Als je niet wil horen als God in jouw leven spreekt. Als je onwillig bent. Nou, dat lijkt mooi hoor. Dat lijkt prachtig. Want dan kun je doen wat je wilt. Ga je meer geld verdienen. Heb je een groter huis straks misschien. Heb je een mooiere auto. Heb je meer plezier. Ja. Maar je mist je doel. Je eeuwige doel. Je mist God. Dan ga je in de toekomst tegemoet zonder God. En daarom jongens en meisjes tussen 12 en 18. Ik zeg tegen jullie allemaal, God roept jou. God roept jou om Jezus te volgen. Vanmorgen weer. Als je hem volgt, mag je de toekomst in zijn handen leggen. En dan ben je bereid om te doen wat hij van je vraagt. Zullen we dat samen gaan zingen zometeen? Als een gebed. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, Heere. Zorg dat het bereid is. Voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Wij gaan het samen zingen. Het is Psalm 86, het 6e vers. Laten we danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u mensen roept. We danken u dat u zelf uw kerk bouwt. We danken u dat u ook jonge mensen roept. En dat u zelf hun harten gewillig maakt en bereid om te volgen en gehoorzaam te zijn. En we bidden u, Heere, dat u ook van onze jongelui hier in de gemeente mensen wil roepen. En dat u ze bereidwillig maakt om te luisteren wat de roeping ook is. Heere, de eerste vraag is niet wat de roeping is, maar of we bereidwillig zijn om te gehoorzamen als u roept. En dan vragen we, Heere, dat u mensen jong inschakelt en een leven lang wil gebruiken tot eer van uw naam, tot zegen van anderen, tot zegen van henzelf. We bidden dat de ouders bereid zijn om hun kinderen, met hun kinderen daarover te spreken en bereid zijn om hun kinderen die zij ontvangen te hebben, zo nodig ook af te staan aan uw dienst. We bidden, Heere, dat u mensen die daarmee worstelen, met die vraag of God ze roept en waarheen en wanneer, geduld geeft, maar ook paraatheid en bereidwilligheid. Als de roep komt, ze klaar zullen zijn. Heere, zo leggen we alles van deze dienst terug in uw handen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. We danken u voor wat u ons gegeven hebt en we bidden dat u ons een goede, gezegende zondag geeft. Breng vanmiddag opnieuw samen zegen ook. Hem die dan het woord brengt, zegen allen die het woord zullen horen. Geef dat het met een ontvankelijk hart mag zijn. Laat ook deze dag een plaats mogen hebben in de komst van uw heerlijke koninkrijk. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen als onze slotzang uit Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.